Vond ik bevende. Toen zeide hij tot mij: vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaafd om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zo zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. Tot zover. De vorige keer hebben wij dit hoofdstuk, dacht ik, al gelezen. En zelfs helemaal. Maar het leek me nuttig om toch even de woorden weer te lezen die de beschrijving vormen van deze figuur. Deze man met linnen bekleed, zoals hij genoemd wordt in vers 5. Opdat wij wat gemakkelijker zouden zien wie die man eigenlijk is. De vertalers, of wie het maar waren, hebben dat wat in het onzekere gelaten. En hebben erboven gezet: nieuwe openbaring aan Daniel door een hemelse verschijning. Want ja, wat moet je er verder boven zetten? De eigenlijke profetie immers begint pas in, in hoofdstuk 11, om het ongeveer te zeggen dan. Maar feitelijk pas in hoofdstuk 11 en loopt dan door heel het boek uit. Hoofdstuk 11 en 12. Daar vinden we de woorden die de engel, noem ik hem maar even, de hemelse boodschapper in elk geval, spreekt. Maar hier in hoofdstuk 10 vinden we de verschijning van deze figuur aan Daniel. Wanneer wij nu deze beschrijving lezen, dan zouden wij die kunnen herkennen. Ik mag niet zeggen wij zouden hem moeten herkennen, maar, want dan zouden we ergens anders moeten lezen. Het punt is namelijk dat dit wellicht de eerste keer is dat deze figuur zo beschreven wordt. Maar daarna vinden wij hem nog een keer beschreven, bijna precies gelijk. Het moet ongetwijfeld over dezelfde gaan. Dat is namelijk in Openbaring hoofdstuk 1. En wanneer we dat lezen, dan moeten wij hem herkennen als dezelfde als die hier in Daniel 10 verscheen. In Openbaring 1 namelijk, eveneens, ben ik geneigd te zeggen, in de introductie van de profetie. En wat heet? Het is in de introductie tot heel dit Bijbelboek, de Openbaring. Eigenlijk is het zo dat de profetieën van Openbaring, of in het boek Openbaring, of hoe we het maar noemen, dat die profetieën eigenlijk pas goed beginnen in hoofdstuk 6. Misschien heb ik u dat eerder verteld, maar dat weet ik nou niet meer. Maar die beginnen eigenlijk pas goed in hoofdstuk 6. En anders, als u dat wat te laat vindt, dan beginnen ze in hoofdstuk 4. Want daar beginnen de eigenlijke visioenen aan Johannes. Visioenen met betrekking tot toekomende dingen. Al maken ze ook daar dan een wat langzame start. Omdat ook dan eerst een visioen gezien wordt van de troon in de hemel. Met daarbij de vier dieren, want zo heet het daar. Ik probeer het precies zo te zeggen als het daar staat, want dan hoef ik het verder ook niet te verklaren. De vier dieren rondom de troon en de 24 oudsten en dan het lam op de troon. Al staat er dat het een leeuw is, maar vooruit. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes kijkt dan en zie, hij zag één lam. Dat vind ik altijd heel vermakelijk. Prachtig vind ik dat eigenlijk ook. Maar vooruit. En het lam breekt de zeven zegelen van het boek. En daarmee beginnen feitelijk de profetieën dan in hoofdstuk 6. Voor het zover is, hebben wij hoofdstuk 1, 2 en 3. En dat is aardig, want het vormt een inleiding tot dit Bijbelboek. In de eerste plaats, in hoofdstuk 1 van Openbaring, wordt ons de figuur voorgesteld over wie het eigenlijk allemaal gaat. Dat is eigenlijk het idee. En we vinden daar dezelfde figuur beschreven die we ook beschreven vinden inderdaad in Daniel 10. En ja, wie dat is, dat leidt geen enkele twijfel. Dat is gewoon de Heer Jezus zelf. Daar begint het mee. Want de gedachte in dit Bijbelboek, hier in Openbaring, is dat eindelijk alsnog, dat wil zeggen na onze tegenwoordige bedeling, om het maar wat ruwweg te zeggen, dat eindelijk alsnog het profetisch woord uit het Oude Testament in vervulling gaat en dat vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben, met dank aan Handelingen 4, meen ik. En als dat verteld gaat worden, kijk, dan heet dat boek de Openbaring. Er staat boven de Openbaring van Johannes, in de zin uiteraard van het boek, getiteld Openbaring, en het is geschreven door Johannes. Dat is correct. Het neemt niet weg dat het eerste vers begint met de Openbaring van Jezus Christus. Dat vind ik ook altijd aardig. Want als je dat volgt, dan is het dus niet de Openbaring van Johannes, maar de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dat is echter niet de titel van het boek, maar de inhoud ervan. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Maar zelfs dat aan Johannes staat er niet bij. Je kunt het ook rustig nog weglaten. Dan kun je rustig zeggen dat het boek spreekt over de openbaring van Jezus Christus. En we hadden afgesproken als we het woord openbaring tegenkomen, dat we dan meteen vragen, voorkomen overbodig, maar we vragen het even. Hoezo was het dan verborgen? En in dit geval, de openbaring van Jezus Christus. Dus vragen we, hoezo was hij dan verborgen? En het antwoord is uiteraard ja, al pakweg zo'n 2000 jaar. Dat is waar het over gaat. En wat dus het boek bespreekt, is hoe de Heer Jezus Christus inderdaad in de toekomst alsnog openbaar zal worden. En dat is dan een andere term voor wat wij dan populair noemen zijn wederkomst. Want hij zal openbaar worden. Eigenlijk, strikt genomen, Christus is nog nooit openbaar geworden. Want vanaf het moment dat de Christus verscheen, dat was niet bij kerstfeest, maar rond Pasen. Dat wil zeggen, ook maar weer wat ruw gezegd dan. Maar dat was bij zijn opstanding bedoel ik. Vanaf dat moment verborg hij zich, althans voor Israël en de wereld. En hij openbaarde zich slechts aan degenen die in hem geloven. En dat doet hij nu nog. Op een wat bijzondere wijze dan, maar niettemin is dat zo. Maar zijn openbaring als zodanig komt pas in de toekomst. En het aardige is dan dat als de figuur die geopenbaard gaat worden beschreven wordt in hoofdstuk 1 ter introductie tot dat hele Bijbelboek, krijgen wij precies dezelfde beschrijving en verschijning als die van Daniël 10. En dat is niet zomaar. Dat is uiteraard omdat in Daniël 10... op een of andere wijze, symbolisch in ieder geval, naar voren gebracht wordt dat hij zich zou verbergen. En dat zijn eerste komst, dan wel dat de 69 weken niet meteen zouden overgaan in zijn openbare heerlijkheid en dus in de 70ste week en wat er verder volgt. Kortom, we zijn terecht bij het bekende verhaal over de onderbreking. En dat is het thema immers, dat hebben we vorige keer trouwens al redelijk uitgebreid gezien. Dat is het thema wat wordt voorgesteld in Openbaring 10. En als dan in Daniël 10, en als dan in Openbaring ineens gesproken wordt over alsnog de openbaring van Christus, dan wordt hij ons eerst voorgesteld als precies dezelfde figuur die hier in Daniël 10 verscheen. En zo hoort het ook, zo sluit het bij elkaar aan, want ik zeg altijd, ik heb het vorige keer ook gezegd, nieuwtestamentische profetie is niet nieuw, is altijd een nadere uiteenzetting van hetgeen in het Oude Testament al beschreven was. En dat gebeurt hier ook. En inderdaad, aan het begin van dit Bijbelboek. Voor de goede orde, maar dat is een zijlijn, wijs ik het dan maar op dat na hoofdstuk 1, dat aan hoofdstuk 1 ook hoofdstuk 2 en 3 vastzitten. Want hoofdstuk 2 en 3 zijn hoofdstukken die inderdaad beschrijven de periode waarin de Heer Jezus Christus verborgen is. En die twee hoofdstukken doen dat ook inderdaad op verborgen wijze. Zodanig ook dat velen dat niet zien of niet zien willen, dat weet ik nooit precies. Maar ik denk het laatste, eerlijk gezegd. Want wat wij in die zeven brieven, want daar gaat het over, hè, Openbaring 2 en 3. Wat we in die zeven brieven vinden is echt absoluut helemaal totaal niets anders dan een symbolische uiteenzetting van de geschiedenis van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zo zit dat. Populair gezegd, de geschiedenis is onderverdeeld in 7 brieven, namelijk in 7 perioden. En ongetwijfeld leven wij in de periode van de 6e brief, namelijk die van Philadelphia, waarin ook daadwerkelijk verwezen wordt naar wat wij noemen de opname van de gemeente, enzovoorts. Die brieven hebben geen andere betekenis. Die kun je er niet in vinden, die kun je er niet aan geven. Er is geen andere betekenis. Je kunt er hooguit over theoretiseren, maar dat kan alleen zonder ze te lezen. En als je ze leest, zul je zien dat er niets in staat waardoor wij onderwezen worden. Er staat geen enkele leerstellige waarheid in. Er staan een heleboel dingen in die volstrekt onbegrijpelijk zijn. Zowel in onze dagen als toegepast op het verleden. Je kunt er absoluut niks mee. Bovendien, wat moet je met zo'n briefje geschreven aan een engel van een gemeente? We weten niet eens wat een engel van een gemeente is. Met andere woorden, daar is helemaal geen gewone letterlijke betekenis aan te geven. Het enige wat overblijft is te doen wat er staat. Namelijk te begrijpen dat het gaat om verborgene dingen. En om de verborgenheid in het algemeen. Het woord wordt niet voor niks ter introductie van die brieven aan het eind van hoofdstuk 1 ook verscheidene malen gebruikt. Maar waar het maar om gaat is dat wij in hoofdstuk 1... 2 en 3 een beschrijving vinden, eerst in hoofdstuk 1 van de verborgen Christus en in hoofdstuk 2 en 3 van het verborgen werk van Christus. En vanaf hoofdstuk 4 zien wij een verheerlijkte Christus in de hemel die zich van daaruit zal openbaren op aarde. En dan begint het verhaal meteen met de verschijning van die bekende ruiters. Ik meen dat we het hier in de tijd hebben aangehaald. Dat moet wel, want het spreekt over gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Dan pas. Maar hoofdstuk 1, 2 en 3 gaan daaraan vooraf. Want voordat Jezus Christus zich zal openbaren, is hij degene die zich verbergt, zoals beschreven in hoofdstuk 1. En die in het verborgene een werk doet, zoals dat beschreven is op even symbolische wijze in hoofdstuk 2 en 3. Maar goed, nou naar die beschrijving in openbaring 1. Daar vinden wij, laten we zeggen vanaf vers 10... En ik was in de geest op de dag des Heren. Ik kan nooit nalaten te zeggen dat het niet op zondag was. Want dan zou dit het enige vers in de Bijbel zijn waar de term dag des Heren betekent de zondag. Dat betekent het nooit namelijk. Het betekent altijd gewoon de dagen waarin de Heer zal oordelen. En populair gezegd dan weer zijn wederkomst, de dag des Heren. Zoek het maar na in uw Bijbel. Toen was er iemand die maakte het toe moeilijk om het verhaal staande te houden en zei, ja, maar in het Grieks staat er niet dag des Heren. Toen zeg ik, oh nee, wat staat er dan? Nou, wat er dan staat is des Heren dag. Wie het verschil weet, mag het zeggen. Ja, sorry. Ik ben niet gevoelig voor dat soort argumenten. Alsof des Heren dag iets anders zou zijn dan de dag des Heren. Dan moet je van goede huizen komen, weet dat kunnen uitleggen. En tot nog toe is dat nooit iemand gelukt. Dus niet de zondag, maar gewoon ik was in de geest op, natuurlijk, de dag des Heren. In de tijd waarin de oordelen Gods openbaar zouden worden over deze wereld en waarin Christus zich zou openbaren. En daarna, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Dan weten we meteen wie er spreekt, want wie is de bazuin Gods? Ja, het is Christus, het woord Gods. Die hoorn, de ramshoorn, degene die dood is, geweest zeggen we dan, maar niettemin leeft. Degene die wij kennen als degene die gestorven is en die verworpen werd door de wereld, maar niettemin spreekt hij. En brengt geluid voort, dat is de bezuin, want de bezuin is een ramshoorn. En als de ramshoorn geluid voortbrengt, dan is de ram overleden, denk ik altijd. Heb je dat nog? Niettemin spreekt hij dan. Niet door zijn mond, maar door zijn hoorn. Ja, hoe leg je nou anders snel typologie uit? Dat lijkt mij toch de beste manier. Nou goed. Heb ik niet gehoord een paar weken terug? De hoorn des heils. Je hebt een hoorn des heils, hoorn der zaligheid opgericht. Prachtige uitdrukking. Hoorn. Want de ram is overleden, maar niettemin hij leeft. En zijn macht zal openbaar worden. Het wordt uitgedrukt in de hoorn. En als de hoorn zaligheid voorbrengt, betekent dat het uit de hoorn inderdaad olie gegoten wordt op het hoofd van David, lees het maar na in het boek Samuel. Enzovoorts. Hoorn des heils. Nou goed. Ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, een ramshoorn, een shofar, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, ongetwijfeld ook alle letters daartussenin. U weet wel, in populair Nederlands zou het geweest zijn: ik ben de A en de Z. Maar ja, in het Grieks is nou eenmaal de Omega de laatste letter van het alfabet, dus vooruit. En voor de goede orde staat het er ook bij: ik ben de Alpha en de Omega, ik ben de eerste en de laatste. En waarom staat er staat Alpha en de Omega? Dat is gewoon omdat hij het woord Gods is. En dus worden de letters genoemd. Al het spreken van God, vanaf de eerste letter tot de laatste letter, krijgt gestalte in Christus of met de woorden van Johannes. Dezelfde Johannes, maar nu in het evangelie van Johannes. In het begin was het woord en het woord is bij God. Het woord was God enzovoorts. En dus zegt hij: ik ben de eerste en de laatste, ik ben de Alfa en de Omega. En hetgeen gij ziet, de opdracht, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Dan zal er wel iemand zeggen: dan is het niet voor ons, want wij maken geen deel uit van de zeven gemeenten. Tussendoor, daar ga ik niet eens op in op zulke opmerkingen hoor. Maar tussendoor nog even, als nou al die brieven deel uitmaken in hoofdstuk 2 en 3 van het boek Openbaring, van dit Bijbelboek en van dit boek. En van dit boek staat dat alles gezonden moest worden naar de zeven gemeenten. Hoe kan je dan een brief hebben aan die gemeente en aan die gemeente en aan die gemeente? Want ze werden alle zeven gezonden naar alle zeven. Heb je dat ook nog? Zodat je nooit kunt zeggen: ja, maar het is specifiek voor een brief voor een specifieke gemeente in die dagen of in toekomende dagen. Dat kan gewoon niet. Is ook niet zo. Die zeven gemeenten zijn gewoon een beeld van heel de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daar staat het voor. Staat voor allen die deel hebben aan het werk Gods in afwachting van zijn wederkomst. En aan ons is dus dit Bijbelboek gericht. Dat is waar het over gaat. En wanneer gelovigen ook leefden, in welk van de zeven perioden, bij wijze van spreken, dan ook, maakt niet uit. Het boek is voor hen bestemd. En men zal er acht op geven. Dus schrijf dat aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk, naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Dat zijn de namen die ook boven die brieven staan later, maar daar gaat het nou niet om. Maar Johannes hoort dat en hij zegt, en ik keerde zich om te zien de stem die met mij gesproken had, zegt hij. Het was een bezuin, maar hij noemde het nou gewoon een stem. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren, die de uitbeelding zijn ook weer van die zeven gemeenten. Kortom, die hebben dezelfde betekenis. Ze zijn een beeld van het licht en het woord Gods, dan wel het werk van de geest Gods in onze tegenwoordige tijd. Dat is wat het is. Kort gezegd dan, hè. Nou, en in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde. Maar als hij gelijk is aan de zoon des mensen, en er is maar één zoon des mensen, dan is er dus de zoon des mensen. Precies, ja. En als er staat gelijk zijnde, dan gaat het gewoon om dat het een visioen is. Christus dus. Hij is de eerste en de laatste. En dan staat er, bekleed met een lang kleed tot de voeten. Hebben jullie? Bekleed met een lang kleed tot de voeten. En omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren. En daarna had zeven sterren in zijn rechterhand, maar die hebben dezelfde betekenis als de zeven kandelaren en de zeven gemeenten enzovoorts. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Het ziet er wat raar uit als je het uittekent. En daarom heb ik er altijd moeite mee, zeg ik, met het uittekenen. Maar het zal toch duidelijk zijn wat het is. Uit zijn mond ging het woord Gods, want het woord Gods is tweesnijdend scherp zwaard, Hebreeën 4 enzovoorts. En dus is het nog steeds gewoon Christus die zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. In de toekomst, als hij zal openbaar worden. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Maar de zon is nu eenmaal een beeld van Christus. Want volgens Psalm 19 is de zon de bruidegom. En de bruidegom is nu eenmaal Christus. Toch? Nou goed, en om het verhaal compleet te maken. Wat Daniel toen deed, deed Johannes hier ook. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leven, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, enzovoort. Dat is dus gewoon Christus. Maar de aardigheid is dat we de meeste dingen die in Daniel 10 van deze figuur beschreven zijn, vinden we ook inderdaad terug in Openbaring 1. Want nou ben ik even terug in Daniel 10. Het is heel lastig hoor. Twee schriftgedeelten tegelijk lezen en dan ook nog stiekem naar aantekeningen kijken. Maar in Daniel 10 vers 5 lezen wij. Ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed. En in Openbaring stond, bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Hebben jullie die? En dan in Daniel 10. En zijn lenden waren omgat met fijn goud van Ufas. En in Openbaring omgat aan de borsten met een gouden gordel. Komt keurig overeen. De gordel zit wat hoog dan, maar vooruit. Ja, dat kan toch dan een brede gordel zijn. Broer, ja. Dat vind ik geen punt. En dan in Daniel lezen wij, zijn lichaam was gelijk een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. Dat vinden we in Openbaring niet vermeld. Maar daarna staat er en zijn ogen gelijk vurige fakkelen. En in Openbaring staat zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En dat komt dus weer overeen. En dan in Daniel 10 vers 6, en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. En in Openbaring staat, en zijn voeten waren blinkend gelijk koper. Er worden alleen de handen dan weer niet genoemd, of de armen. Maar dat is natuurlijk geen punt, in ieder geval geen punt van tegenstelling of zo. En daarna in Daniel 10, en de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. En in Openbaring, zijn stem was als een stem van vele wateren. En wateren zijn er wel een beeld van de menigte. Een menigte, vele volkeren, of wat het maar zijn mag, menigte. De wateren die gij gezien hebt zijn volken, scharen, natiën en tongen, zegt dan Openbaring 17. En dat is voorwaar één menigte. Heb je dat? Je kunt daar dus nooit onderuit. Dat moet dezelfde zijn. En hoewel men aan de ene kant boven Openbaring 1 vers 9 zegt, Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. En maar aan de andere kant boven Daniel 10 zegt, een hemelse verschijning aan Daniel. Heeft men wel degelijk onder de schriftplaatsen, althans in mijn Bijbel, hier en daar verwijzingen gezet van Daniel naar Openbaring 1. En vanuit Openbaring 1 toch naar Daniel 10. Om te wijzen op de overeenkomst. Maar wij zouden dus gewoon de conclusie moeten trekken dat aangezien er niemand is zoals de Heer zelf, is het de Heer zelf. We hebben gewoon geen andere optie. En dus verschijnt de Heer Jezus zelf aan Daniel. Dan moet ik zeggen, op voorhand, want de naam Jezus droeg hij uiteraard nog niet. En daar zit natuurlijk het een en ander achter. In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat Openbaring 1 niet tot doel heeft de beschrijving te geven van hoe de Heer eruit ziet als hij verschijnt. Want die kan verschijnen zoals hij wil en wat voor gedaante als hij maar wil. Dat is het punt niet. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat in Openbaring 1 verwezen wordt naar Daniel 10. Zo van, dit is echt dezelfde. Maar wat je in Daniel 10 niet kunt lezen, dat moet uit Openbaring 10 zonder meer duidelijk zijn. Namelijk dat het gaat om niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Echter, die term, die naam, de Heere Jezus Christus, kun je niet gebruiken in Daniel 10. Wij nu achteraf wel, maar zij toen, of Daniel toen niet. Want ja, hij kon niet zeggen, ik ben dood geweest en ik leef enzovoort. Zover was het namelijk ook niet. Dus is het een geheimzinnige verschijning in Daniel 10. Van wie wij dan achteraf in het Nieuwe Testament, maar zo hoort het, zo gaat het altijd, van wie wij dan achteraf in het Nieuwe Testament lezen, dat dat gewoon een verschijning is, op symbolische wijze natuurlijk, maar een verschijning is van de Heer Jezus zelf, de Messias, die zich zou verbergen. En dat is nou eenmaal een verborgenheid en dat lezen wij dus niet expliciet in Daniel. Maar wij die dat eenmaal weten, herkennen dat daar zo zonder meer in. En waar het bovendien in Openbaring erom gaat, dat degene die zich nu verbergt in de toekomst alsnog zal openbaar worden, mogen wij dus zonder meer ervan uitgaan dat in Daniel 10, waar deze figuur verschijnt, ook het een en ander gezegd wordt over dat hij zich verbergt en in de toekomst alsnog zal openbaar worden. Maar aangezien het over verborgenheid gaat, mogen we er ook op rekenen dat dat er nou niet meteen met grote letters en onderstrepingen bij staat. Maar dat we het erin terug kunnen vinden, achteraf, in het licht van het Nieuwe Testament, ja, dat mag je altijd verwachten. Want dat staat, ondanks dat er veel, veel geschreven en gediscussieerd wordt over die vergelijking, dat is nou eenmaal zo, mag je toch gewoon uitgaan van de algemene beginselen die in alle handboeken staan, namelijk dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En als ze iets uitgebreider zijn, dan staat erbij, en niet andersom. Tenminste, dat zou ik erbij schrijven. Sommigen doen dat. Dat is een understatement. Velen doen dat. Om niet te zeggen, de meesten doen dat. Namelijk het nieuwe lezen in de duisternis van het oude. Maar in het licht van het oude kun je nooit zeggen natuurlijk. Hè? Je kan niet onder de schijnwerpers met je kleine zaklampje gaan rondschijnen en zeggen, ik ga het eens even beter bezien. Dat werkt namelijk niet. Maar andersom, wel, wij zouden het oude lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Dat is een Bijbels gegeven. En dan blijkt dat wij nieuwtestamentische waarheid ineens terugvinden in het oude. Ik weet dat er veel tegen geprotesteerd wordt. Dat is niet nieuw, dat is altijd al geweest. Maar er is geen enkele reden om daartegen te protesteren. Je kunt wel zeggen, ja, maar het waren dingen zijn in het Oude Testament verborgen. Zeg ik nou, en? Ik loop mee met die Emmausgangers en achteraf zeg ik dan, hè? Toen hij ons de schriften opende, was ons hart niet brandende in ons. Dan ga je toch niet zeggen, ja, die mag je niet openen, want dat hoort verborgen te blijven. Of het staat er überhaupt niet in, want sommigen zeggen dat en ook, denken dat iets verbergen hetzelfde is als iets vernietigen. Huh? Zo van, als iets verborgen is, bestaat het niet. Nee, het bestaat wel, het staat er ook in. En dat is wat wij in Daniel 10 zouden lezen. Dat ik dat zo uitgebreid zeg, is natuurlijk omdat ik mij bewust ben dat er veel over gediscussieerd wordt. Maar aan de andere kant ook, om u duidelijk te maken dat het niks bijzonders is als wij zouden vaststellen, ja, maar ik lees die dingen in Daniel 10 niet. Nee, ik ook niet. Ik lees ze in Openbaring, alsnog. En ik zie dat dat de verklaring is van wat in Daniel 10 gezegd wordt. En als ik dus Daniel 10 moet verklaren, doe ik dat in het licht van het Nieuwe Testament. Dat is de enige goede manier. Men zou de schrift zichzelf laten verklaren. Dat kan echter alleen, hoe arrogant het ook klinkt uit mijn mond, maar dat kan echter alleen als wij in de schrift thuis zijn. Toch? Kijk, als je Openbaring 1 niet kent en zegt, daar wil ik niet mee te maken hebben, want ik ben nu pas bij Daniel 10, dus het duurt nog even voor ik in Openbaring 1 toe ben. Ja, dat gaat dus niet. Dan kun je alleen maar lezen en onthouden enzovoorts. En als je dan in Openbaring 10 terechtkomt, zeg je, hé, maar dat heb ik eerder gelezen. Een jaar of drie.
Ja, maar zoals er maar met paarse altijd eieren, die verborgen zijn.
Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Is ook zo. Er zijn heel wat gebruiken die, waarvan wij de oorsprong eigenlijk niet kennen. Nou, ja, er zijn er nog veel meer, hoor. Gebruiken die wij niet kennen, maar die in het licht van de schrift gemakkelijk zijn terug te vinden. Het zoeken naar eieren is het zoeken naar nieuw leven. En met Pasen vind je dat. ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Er is niks bijzonders aan. En als u denkt dat ik het verzin, dan heb ik er nog één voor u. Er staat helemaal niet in de Bijbel, maar als de Joden Paas vieren, Paascha, zederavond of hoe het maar heten mag, dan moet dat met ongezuurd paaslam eten, weet je wel, met ongezuurd brood enzovoorts. Maar eerst moeten ze dan toch het brood zoeken. Want dat hebben ze verstopt. En dan gaan ze met een kaarsje het hele huis door. Dat deden ze een dag tevoren ook al, om het zuurdeesem uit het huis te verwijderen enzovoort. Maar de andere dag doen ze het weer, want er moet er gezocht worden naar het brood. En waar is het brood? Iedereen weet waar het verstopt is, maar het is verstopt. In het kussen van pa. Dat is dat ronde ding, een kleedje wat ik altijd neerleg als we avondmaal vieren. Met die gekke Hebreeuwse letters erop enzovoorts. Maar dat is zo'n kussensloop met drie vakken erin. En daarin is het dat ronde brood. De matzes worden daar verstopt. Maar het staat helemaal niet in de Bijbel. Maar hoe komen die Joden daaraan? Aan zo'n gebruik. Het brood is zoek. Waar is het brood? Waar is het leven? Enzovoorts. En ze vinden het. Dat is precies hetzelfde als onze traditie van het zoeken van de eieren. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Zo zijn er trouwens nog veel meer. Dat is heel leuk hoor. Maar dan even terzijde. Maar het gaat er maar om dat wij inderdaad die dingen in het Oude Testament niet als zodanig zien staan. En we geloven ze niet omdat ze in het Oude Testament staan. Wij vinden ze in het Oude Testament omdat wij ze daar zoeken. En dat op aanwijzing, niet op eigen initiatief, maar op aanwijzing van het Nieuwe Testament. Daartoe dienen de nieuwtestamentische geschriften van Matthäus tot en met Openbaring. Die per slot allemaal geschreven zijn na de opstanding van Christus. Dus allemaal nieuwtestamentische bijbelboeken zijn. Geschreven zijn in de dagen van het nieuwe verbond. En die ons spreken over de wijze waarop dat nieuwe verbond tot stand gebracht is. En waarop het functioneert enzovoorts. En die ons ook demonstreren hoe dat nieuwe verbond. En zeker het verborgen aspect van het nieuwe verbond in het Oude Testament verborgen is. En dat zouden we dus ook doen. En in het licht van deze beschrijving van de Heer Jezus Christus, er is geen twijfel over mogelijk, in Daniël, in Openbaring 1, komen wij alsnog terecht in Daniël 10. En vinden daar ook inderdaad dat hij zich verbergt. Dat hij zich een aanzienlijke periode verbergen zou. Want terugkeren dan naar de figuur met linnen bekleed. Leuk hè, met linnen bekleed. In Openbaring stond gewoon bekleed met een lang kleed tot de voeten. Ja, het leuke is, daar staat dus in Openbaring niet bij met linnen bekleed. Maar dat hoeft ook niet, want wat het betekent staat in Openbaring 1 wel. Was al gezegd namelijk. Want de Heer Jezus Christus sprak namelijk al eerder in Openbaring 1. En over hem wordt gesproken. En gezegd dat hij vers 4 is en was en komen zal enzovoorts. En halverwege vers 5 wordt gezegd: hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Eerste punt is, en ja, wat haal ik weer aan? Het eerste punt is dat als er staat dat hij ons gewassen heeft in zijn bloed, dan gaat dat niet over zijn dood, maar gaat dat over zijn leven. Dat is in al die gelijksoortige uitspraken in het Nieuwe Testament zo. En daar blijkt het ook uit. Het gaat daarbij over het bloed, namelijk het leven van de levende Christus. Waarin of waardoor wij gereinigd worden. U weet wel, en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde. En hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het is altijd de beschrijving van een aspect van het hoge priesterlijke werk van Christus voor ons nu. En voor ons, ja, voor ons, die delen hebben aan Christus en op die grond dan toch in elk geval ook als eerstelingen gemaakt zijn tot priesters door hem. Want wij zijn toegevoegd aan een koninklijk priesterdom. Of wij zijn toegevoegd aan een geestelijk huis, namelijk een tempel, en niet een paleis, een tempel, het huis van de priester, de hoge priester. Hebben u dat nog? Wij zijn priesters. En wat staat hier? Hem die ons lief gaat, heeft er ons van onze zonden, ons, dat is niet de wereld, dat zijn wij gelovigen, inclusief Johannes die het zegt, die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, want hij is degene die zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, Titus 2. Hij is degene die zijn gemeente, zijn lichaam, zijn vrouw, voelt men het, Efeze 5, die zijn gemeente zou heiligen en reinigen en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. Hij is degene, kortom, die ons de voeten wast. En toen de Heer de voeten zijn de discipelen waste als beeld van zijn werk in onze tegenwoordige tijd, stond hij op van de maaltijd, legde zijn klederen af en omgordde zich met een linnen doek. Ja. Soms denk ik, dat is diezelfde linnen doek waarin hij gewikkeld werd toen hij geboren werd. Waardoor bij zijn geboorte al werd aangegeven dat hij eenmaal hoge priester zou zijn en dus het linnen zou dragen. Want de term het linnen dragen betekent priester zijn. Zeker wel. Volstrekt bijbels. En toen hij geboren werd, het eerste waarmee hij bekleed werd, waren doeken. En dat impliceert linnen. Want wol, dat heet nooit doeken. Doeken zijn per definitie linnen doeken. En toen hij wedergeboren werd en opstond uit de dood. Ik vind het altijd een prachtig verhaal. Hè? Zagen zij zijn hoofddoek, zweetdoek of hoe het maar heten mag. Linnen, dus doek. Opgerold. Dan was het een tulband. En dat is dan weer de hoed. Tulband, hoed. Van de hoge priester uit van Aaron. Uit het Oude Testament. Zagen ze opgerold. In een aparte en speciale plaats. Uitdrukkend het hoge priesterschap van Christus op basis van zijn opstanding, maar in een aparte plaats. Lees het maar na. En soms denk ik, het was diezelfde doek die hij hier om zijn middel slaat in Johannes 13 dan. Hij staat op, omgordde zich met een linnen doek en begon van de voeten van de discipelen te wassen enzovoorts. Een beeld van zijn priesterlijke functie. En hier staat in Openbaring 1. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Maar het is allemaal één en hetzelfde. Natuurlijk zijn het verschillende dingen, maar het hoort allemaal bij elkaar. Hij reinigt ons nu in zijn bloed. Hij reinigt ons op basis van zijn hoge priesterlijke functie. Opdat wij de levende God zouden dienen. En dus priesters zouden zijn van de Allerhoogste God. Geleed van Melchizedek, maar vooruit. Hebben we dat nog? Eén verhaal. Die ons gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dan meteen ziet hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Hij komt op de wolken en wij met hem. Dat staat er niet bij, maar dat staat weer ergens anders. Dan moet je inmiddels weten natuurlijk. Maar daar gaat het over. Linnen dus. Als het daarna staat. Hij was bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Waar het maar staat, want dat zie ik zo gauw niet meer staan. Doet er ook niet toe. Hier in Openbaring 1, dan hoeft er niet meer bij te staan linnen. Want dat hij priester is, was al gezegd. Want er is er maar één die priesters kan maken. Die priesters kan aanstellen. Wie? Er is er maar één die priesters kan aanstellen. De hoge priester. Makkelijk genoeg. Dus dat linnen was eigenlijk al genoemd. Hè? Maar in Daniël staat het dan expliciet. Vers 5. Daniël 10 vers 5. Een man met linnen bekleed. Een mens tot hoge priester aangesteld. Dat staat er niet. Maar dat is wat het uiteindelijk betekent. En dat is precies Hebreeën 5 vers 1. Alle hoge priester, of alle priester, wat er maar staat, wordt uit, het gaat toch over hoge priester, dus het maakt niet zoveel uit. Alle hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Die priester, die hoge priester, zal de mens vertegenwoordigen bij God, maar moet dan zelf mens zijn. En de strekking van het verhaal is ook in het verband van de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus mens is, nog steeds, en als mens tot hoge priester gesteld is. Bovendien, als in Hebreeën 2 staat dat hij ooit mens werd, en dus voor korte tijd, althans beneden de engelen gesteld werd, krijgen we meteen antwoord op de vraag, waarvoor was dat? Antwoord is namelijk... Nou, het antwoord is uitgebreider dan ik het nu zeg, maar het laatste deel van het antwoord luidt op dat hij hoge priester zou zijn. Aan het eind van hoofdstuk 2. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Daartoe werd hij mens. Nou ja, eerst om door de genade Gods voor allen de dood te smaken en om vele zonen tot heerlijkheid te leiden en om de dood te overwinnen en om te niet te doen degene die het geweld des doods haat. Maar het volgende punt is dan uiteraard opdat hij hogepriester zou zijn. Daartoe werd hij mens en hier vind je een man met linnen bekleed. Nou, daar heb je de hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat is uiteraard Christus, kan er ook maar één zijn. Nou goed. Dat goud wat genoemd wordt en die edelstenen die genoemd worden vervolgens, spreken sowieso over eeuwigheid en over het eeuwig leven, krachtens het welk Christus tot hoge priester gesteld is. U weet wel, Hebreeën 7, na de kracht des onvergankelijke levens is hij hoge priester geworden, enzovoorts. En als zijn armen en zijn voeten gelijk zijn aan de verf van gepolijst koper, wilt gewoon zeggen dat het is heel prachtig koper, maar koper staat altijd voor datgene dat het vuur doorstaat. Koper is namelijk vuur, eigenlijk, dat is wel het uitbeeld. Vandaar dat zoveel dingen die met vuur te maken hebben van koper zijn. Nog steeds. Een beetje open haardstel, ja. Het is wel wat duurder dan smeedijzer, maar vooruit. Maar een beetje poken en hoe het allemaal maar eten mag, is van koper. Ja, dat hoort nou eenmaal zo. Het staat voor vuur. En anders noem ik gewoon het brandofferaltaar. U weet toch waar het koperen brandofferaltaar van gemaakt is? Of niet? Ja. Nou goed. Van koper, ja. Goed, daar laat me zitten. Natuurlijk, ja, waarmee ik meteen maar zeg dat vuur ook een reinigende werking heeft. En vandaar dat het wasvat ook van koper was. Koperen wasvat, reinigende werking. Ik aarzelde even om het te zeggen, maar dat komt omdat ik mensen ken die proberen uit te leggen dat de poel des vuurs dus een reinigende werking heeft. En dat allen die daarin komen, ik ben blij dat jullie erom lachen, want dat zou ik ook het liefst doen. Alleen de man die het mij laatst nog schreef, die beschouwt zichzelf als zeer geleerd. Maar vooruit. Maar die probeert mij dat dan wijs te maken. Dan moet je erg geleerd zijn om zulke onzin te kunnen vertellen. Vuur heeft een reinigende werking. Dat betekent alle vuiligheid, al het waardeloze verbrandt in het vuur. Maar al wat in de poel des vuurs geworpen wordt, is het waardeloze. En alles wat daarin geworpen wordt, verbrandt. Per definitie. Dat heb je toch hopelijk, hè? Daar komt echt niks meer uit. En het is in ieder geval ook niet de bedoeling. Nou goed, los van de expliciete uitspraken daaromtrent in de schrift. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus dat oordeel, dat vuur of wat het maar is, heeft overwonnen. En vandaar die voeten van koper. En het vuur doorstaan. Dat is de gedachte. Nou goed. Daarna ben ik in Daniel 10 vers 7, op verdere details hoef ik eigenlijk niet in te gaan. En daar staat, en ik Daniel alleen zag dat gezicht. Dat is ook wel aardig, want hoewel het natuurlijk niet bijstaat, in Openbaring 1 was het Johannes die het gezicht zag. Maar ook niemand anders. Het staat er geloof ik niet expliciet bij. Dat hoeft ook niet meer, was alleen dacht ik. Maar dat levert hetzelfde resultaat op. Het idee is namelijk... dat deze zaken met betrekking tot de verborgenheid van Christus in onze dagen en daarna uiteraard ook het vervolg ervan, de zaken namelijk met betrekking tot zijn openbaring alsnog, dat die zaken niet bekendgemaakt worden aan de mens in het algemeen. Dat is ook niet de bedoeling. Wat aan de mens in het algemeen bekendgemaakt zou worden, is het evangelie in de smalle betekenis van het woord. Want waar het gaat om deze dingen, waar het gaat om de openbaring van de heerlijkheid van Christus, worden deze dingen slechts bekendgemaakt niet aan de wereld, maar alleen aan de gelovigen. En naarmate ze gelovig zijn, worden ze bekendgemaakt. Sorry. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar laat ik dan maar gewoon even citeren. Dat kan ik trouwens ook uit Hebreeën 2, dat is makkelijk. Want daar staat ook dat de Heer zich zou bekendmaken aan zijn broeders. En het wordt aangehaald uit de psalmen. Bij nader inzien staat het nogal een paar keer in de psalmen in elk geval. Namelijk dat hij zou opstaan uit de dood, maar zodra hij zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij de lof gods, de eer gods, de heerlijkheid gods, de naam gods bekendmaken, dan wel lof zingen aan zijn broederen, namelijk in het midden van een gemeente, dan wel een grote gemeente. En wat dat betekent is makkelijk genoeg. Toen de Heer opstond, verscheen hij niet triomfantelijk boven de Olijfberg of boven Jeruzalem of in Jeruzalem of in de tempel. Van, dat zou toch een mooie grap geweest zijn, broeder. Hadden wij gedacht zo. Hè? Uit het oogpunt van publicitaire overwegingen, zal ik maar zeggen, hadden wij gedacht dat het meest verstandige zou zijn geweest dat als de heer na zijn opstanding maar meteen zou verschenen zijn een paar honderd meter verderop in het hartje van Jeruzalem, want zover is dat niet, in het hartje van Jeruzalem, namelijk in de tempel. Hè? Kon iedereen hem zien en wist iedereen zeker, hij is uit de dood opgestaan. Niet dat het wat uitmaakte, want de Heer zelf had al tevoren gezegd, ook als hij uit de dood zal opstaan, zullen ze hem niet geloven. Dus dat maakt niks uit. Zullen ze wel zeggen, hij had een tweelingbroer of een dubbelganger, of het is een geest, of weet je veel. Maar hij heeft dat ook niet gedaan. Wat hij gedaan heeft, is, hij is verschenen aan zijn broeders. En die vormden op dat moment de gemeente, overigens. Nee, dat wisten ze niet, maar daar gaat het niet over. Maar dat is wat er gebeurde. Hij verscheen aan Maria, nou dat verhaal ga ik maar niet verder vertellen. Maar hij verscheen aan Maria Magdalena en zei, ga naar hem, zeg tot mijn broeders enzovoorts. En ze moesten verzamelen en de Heer zou aan hen verschijnen. En dat is ook inderdaad gebeurd. De Heer heeft zich daarna alleen bekendgemaakt aan wedergeboren mensen. Aan gelovigen. En dat doet hij nog steeds. Niet op dezelfde wijze. Maar de wijze waarop hij dat toen deed, is natuurlijk symbolisch voor de wijze waarop hij dat nu deed. En om het dan precies te zeggen, de Heer had aan diezelfde discipelen aan wie hij verscheen op de dag van zijn opstanding, had hij 4 dagen tevoren gezegd, in de nacht dat hij verraden werd, dat is Joods gerekend 4 dagen tevoren, had hij gezegd, gij zult mij niet meer zien. Niet te min zagen ze hem dan toch nog, maar vooruit. Hij zei, gij zult mij niet meer zien, ik ga heen. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost zenden. En hij zal u zenden de geest der waarheid en die zal u in heel de waarheid leiden. Kortom, ik, de geest, ik kom tot u en zal u in heel de waarheid leiden. Dat is precies hetzelfde als, ik zal de naam Gods aan mijn broeders verkondigen. En dat is wat hij doet, ook tot in onze dagen aan toe. En vandaar dat dit soort visioenen of profetieën uitdrukkelijk gegeven worden aan iemand individueel. En voor zover het gebeurt waar anderen bij zijn, wordt ogenblikkelijk gezegd, degenen die bij mij waren zagen het niet. Noem nog zo'n voorbeeld. Paulus natuurlijk. Ja. En dan zitten we hier in Daniël hoor. Maar Daniël zegt, en ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet. Maar als ik de naam Daniël had weggelaten, het was een andere dag van de week geweest, een andere plaats, en ik had gelezen dat iemand zei, en ik alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat gezicht niet. En de vraag was geweest, wie is dat? Dan had u gegarandeerd gezegd, Paulus, de meesten van u. En dat is precies waar het om gaat. Namelijk, om die nieuwtestamentische waarheid die geopenbaard zou worden. De dingen met betrekking tot de verborgenheid van het koninkrijk enzovoorts. Het is precies hetzelfde dat de heer tot zijn tijdgenoten, tot de schare aan de oever spreekt in gelijkenissen vanuit het bootje op het meer van Tiberias enzovoorts. En de discipelen vragen hem, waarom doet u dat? En dan geeft hij als antwoord, omdat het u... Die broeders dus, gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk te weten, maar deze, die scharen, is het niet gegeven. En zo gebeurt het dus. En dat is ook het probleem. Het heeft weinig zin om bepaalde zaken, bijbelse zaken, zeker die in verband met het tegenwoordige werk Gods, bekend te maken of te prediken aan ongelovigen. Het heeft geen zin, ze begrijpen er niets van en ze willen het ook niet weten. En het is ook niet Gods bedoeling overigens dat dat zou gebeuren. Hij wil dat niet bekend hebben. En dan houd ik me nog aan de voorzichtige kant, want... Ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer ook heel wat zaken niet bekend wil hebben bij, zeg, laten we zeggen, vleeselijke gelovigen. Dan gaat ze niet aan, ze niet geïnteresseerd zijn. Niet echt, maar van harte geïnteresseerd zijn in de Heer en zijn werk. En indien ze zichzelf aan dat werk onttrekken, waarom zou hij hen zijn werk bekendmaken? En dat geldt voor de heden, maar dat geldt net zo goed voor... Het profetisch woord. En vandaar dat in het algemeen men nauwelijks verder komt dan het werk van Christus in het verleden. Men weet nog net dat hij voor onze zonde gestorven is. Dat mag je al blij zijn, denk ik soms. Maar vooruit. En wellicht dat hij ook is opgestaan, maar waar dat ook alweer voor was, dat is men vergeten. Nee, dat meen ik, dat is zo. Dat beseft men niet werkelijk. Men gelooft het wel, maar men beseft niet wat er de consequentie van is. Maar wat daarna... Wat de Heer nu doet... dat durft niemand te zeggen, maar vermoedelijk niks. Want daar zie je immers niks van, enzovoorts. En vandaar dat men elkaar van alles daarover wijs maakt. De Heer wil dit en de Heer wil dat. En ik geloof dat de Heer zus wil en de ander geloof je dat de Heer zo wil. Dus een enorme verwarring op dat punt. En waarom weet men niet? Nou, omdat het de meeste geen bal interesseert wat de Heer wil. Men wil het liever niet weten, dan hoeft men er zich niet aan te onderwerpen. Maar dat strekt zich dan verder ook uit met betrekking tot het profetisch woord... Wat de Heer dan in de toekomst zal doen, ja, dat gaat ze dan ook niks aan. En ik ben van mening dat voor zover het profetisch woord toch wat ingewikkeld in elkaar zit, ik zeg voor zover dat zo is, is dat ongetwijfeld op dat niet de eerste beste lezer dat zou begrijpen. Dat is er niet de bedoeling van. Nou goed. Terug dan naar het schriftgedeelte. Ik alleen zag dat gezicht. Johannes zat in zijn eentje op een eenzaam eiland. Nou, er waren er nog meer daar, dat weet ik wel. Maar hij was het. En bovendien, toen de Heer hem de dingen zou laten zien, toen zei de Heer van tevoren, wat je ziet, schrijf dat in een boek. En schrijf, en toen komen er twee hoofdstukken lang dictaten, hè, die zeven brieven enzovoorts. En als we dan één keer in hoofdstuk 4 en 5 komen, dan wordt Daniël inderdaad opgetrokken. Dan ziet hij visioenen, maar in de hemel. Niet op aarde, in de hemel. Niet omdat die dingen zich, die er uitgebeeld worden, zich in de hemel zullen afspelen. Absoluut niet. Er zijn vele dingen die gezien worden die zich op aarde zouden afspelen. Maar hij ziet ze niet op aarde, hij ziet ze in de hemel. En dat is waar het om gaat. Ze zijn niet bestemd voor de mens in het algemeen. Ze zijn alleen voor degene die met Christus gezet zijn in de hemel. En dat zijn wij. Zie. En dus ik, Daniël, alleen zag dat gezicht. Daniël 10, vers 7. Maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. En net als in het geval van Paulus, ze waren zich wel bewust, die mannen die erbij waren, dat er iets vreemd gebeurde. En ze vluchtten weg. En dat is hier ook gebeurd. Doch een grote verschrikking viel op hen en zij vloden om zich te verstoppen. Te versteken. Ze verborgen zich van het aangezicht des Heeren, om zo te zeggen. En misschien zeg ik het nog niet scherp genoeg, want eigenlijk zouden wij, vermoedelijk moet ik zeggen, zouden wij moeten constateren dat waar er staat zij vloden, ze vluchten om zich te verstoppen, net zoals in het geval van Daniel, is dat de beschrijving eigenlijk van de mens in het algemeen en zelfs van de vleeselijke gelovigen. Ze willen niet weten. Ze lopen hard weg. Blijven liever in onkunde, blijven liever wat in duisternis rondscharrelen enzovoorts. En dat gebeurt hier ook. Niettemin, Daniel zag het gezicht en hij zegt, ik dan werd alleen overgelaten. Dat is prachtig, want daarmee noemt hij zichzelf een overblijfsel. En, jazeker, en, want dat is wat het woord ook betekent. Trouwens, er zijn vier verschillende woorden in het Hebreeuws, in het Oude Testament dus voor overblijfsel. En dit is er één van. Ik werd alleen overgelaten. En daarmee staat hij voor het overblijfsel. En het overblijfsel is per definitie een gelovig overblijfsel. En de gedachte is dat aan het gelovig overblijfsel maakt de Heer zich bekend. In de eerste plaats aan het gelovig overblijfsel in onze dagen, dat is de gemeente, maakt de Heer zijn woord bekend. Hij leidt ons in heel de waarheid voor zover wij ons leiden laten. Maar hij zou dat doen, zijn belofte. En wat de toekomst betreft, aan het gelovig overblijven in de toekomst zal de Heer ook fysiek, zichtbaar dus, verschijnen. En om dat laatste gaat het hier in het bijzonder. Maar ik hoef het verschil niet te maken, het is allebei waar en het is hier ook aan de orde. De Heer maakt zich bekend aan degenen die hem geloven. En het zijn er maar enkelingen. De meesten lopen hard weg. Goed, weer verder. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, dit grote visioen. Een verwijzing naar wat vertaald is met een gezette grote tijd in vers 1, maar daar hebben we het al over gehad. Dus ik kom er niet op terug. En er bleef in mij geen kracht over. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En dat is ook een tamelijk vaste Bijbelse waarheid. Namelijk dat Christus leren kennen samengaat met zijn dood gelijkvormig worden. Ontleend aan Filippenzen 2. Ik ga er niet uitgebreid op in, want dat is niet echt het onderwerp nu. Maar het gaat om het beginsel. Laat ik eerst term uit het Oude Testament nemen. Die zegt dat als je het woord van God tot je neemt, opeet, dan smaakt het bijzonder. Als honing. Met excuses aan degene die niet van honing houden. Mijn grootmoeder hield niet van honing, maar ze had het goede mens verteld waar het vandaan kwam. Ja, toen lusten ze het niet meer. Nou goed, laat me zitten. Bij ons in de familie legendarisch. Ja. Maar er staat Gods woord zoet als honing. Maar er staat ook bij, maar het is bitter in de buik. En dat betekent, het smaakt wel lekker, maar je wordt er misselijk van. En dat staat er niet maar één keer, staat er zelfs meerdere malen. In verband met Ezechiël die de boekrol moest eten, in verband met Johannes in Openbaring 10, die de boekrol moest eten. Maar in Spreuken staat gewoon die spreuk over honing. Er staat dat men honing zou eten. Eet honing mijn zoon enzovoorts. Maar er staat ook van veel honing te eten dat dat niet goed is. Omdat je daar inderdaad ziek of misselijk van wordt. Enzovoorts. Het is slecht voor de buik. Maar de gedachte is eenvoudig deze, dat het kennis hebben, deel hebben aan het woord Gods en daarmee deel hebben aan Christus is slecht voor de oude mens. Ik zeg niet dat het slecht is voor het lichaam, want dat is niet zo. Maar het is slecht voor de oude mens als zodanig. En dus heet het in Filippenzen dat Paulus zegt dat het om gaat om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding zijn dood gelijkvormig wordende. Zo in één adem. Geen vele verbaasd, want hoe kun je nou zijn dood gelijkvormig worden en de kracht van zijn opstanding en dat gelijktijdig? Maar dat is het nou juist. Het gaat gelijktijdig, omdat het gaat om de praktische uitwerking van het een en ander. Men zou het oude afleggen om het nieuwe te kunnen aandoen, of andersom, waar men het nieuwe aandoet, legt men het oude af, enzovoorts. En dat is een van de ook een van de dilemma's waarvoor men komt te staan als men de Bijbel opent. Namelijk, men zal de eigen gedachten aan de kant moeten zetten in plaats van zulke lange brieven volschrijven met ingewikkelde argumenten waarom iemand die in de poel des vuurs geworpen wordt alsnog behouden wordt, omdat vuur een reinigende werking heeft. Kom dan toch, zeg. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik antwoord zulke brieven ook nooit. Ik bedoel, er lopen 3 dagen over na te denken over hoe ik dat zou moeten beantwoorden. Maar ik doe het echt niet. Want het is eigenlijk te dwaas. Het is gewoon te dwaas om er antwoord op te geven. En ik denk niet dat men op dwaze vragen serieuze antwoorden moet geven. Maar goed. Maar het is precies waar het over gaat. Hè? De oude mens wordt afgelegd, de nieuwe mens wordt aangedaan. Waar men dus komt tot de Heer, waar de Heer zich openbaart, waar de Heer spreekt, daar verliest men de eigen kracht. En dat is ook de bedoeling. Dat heb ik nog eens nagevraagd aan Paulus. En toen kreeg ik een antwoord in 2 Korinthe. Waar dezelfde man schrijft over de dingen die hij zou moeten vertellen aan de Korintiërs, die je ook zo graag zou willen vertellen aan de Korintiërs, geen 2 brieven lang tot uitdrukking komt, maar de Korintiërs staan hem niet toe en hij ziet geen kans om die drempel te overwinnen. Toen bad hij God daarvoor 3 keer, omdat hij nou eenmaal 3 keer naar Korinthe wilde gaan, dus daarom bad hij ook niet meer dan 3 keer. Met 3 verschillende gelegenheden en ik kreeg als antwoord: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dat is waar het over gaat. Het gaat over het woord Gods. Dan verliezen wij onze krachten. Dat staat hier ook. Mijn zeerlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving. Ander woord voor de dood eigenlijk. Zodat ik geen kracht en eigenlijk geen leven behield. En ik hoorde de stem zijner woorden. En toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht. Met mijn aangezicht ter aarde. En zoals gezegd eerder, dus uiteraard gewoon de uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin de Heer wel degelijk spreekt, maar niet in het openbaar. En tegelijkertijd is het de uitbeelding van dat waar men luistert naar het woord Gods, daar kost dat inderdaad ons oude leven. Dat is het idee. En dat wordt zo uitgebeeld. Maar daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Wij waren inmiddels terechtgekomen bij vers 10, waar dan staat: en ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. Dat wil zeggen, hij kwam weer enigszins overeind. En hoorde toen dat de Heer tot hem zei: Daniël, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen ik dat woord tot me sprak, stond ik bevende. Ging allemaal maar net. En dan komen die vreemde woorden. Hij zei tot mij: vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaafd om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schats, dat wil zeggen vanaf dat hij begon te bidden, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Van de eerste dag aan. Maar we hebben gezien dat het 3 weken duurde dan toch. Want dat stond in vers 3. En hier staat het ook weer in vers 13. Want de Heer zegt: doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Dus de Heer excuseert zich bij Daniël en zegt: sorry, maar ik kan het ook niet helpen dat ik er niet eerder was. Ik wilde wel, ik ging ook onderweg, maar helaas werd ik onderweg opgehouden. Ziet, de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En dan, en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten, dat wil zeggen, dus ik werd opgehouden bij de koningen van Perzië. En nu ben ik gekomen, inmiddels ben ik gekomen, dankzij de hulp van Michael, is het verhaal. De traditionele gedachte achter het vers niet achter het schriftgedeelte, maar achter dat ene vers, is dat er kennelijk in de hemel vorsten zijn, engelen, die macht hebben uitoefenen over de verschillende volkeren, verschillende koninkrijken. En dat in dit geval de Heer, de engel zegt men dan, zegt men niet de Heer, de engel werd opgehouden, werd tegengehouden door een andere engel, namelijk de vorst van Perzië. Dat is natuurlijk wel aardig. Het idee dat dat zo is, dat er zulke figuren in de hemel zijn, lijkt mij bijbels. Maar ik zou het liever niet uit dit vers constateren, omdat we dan dit schriftgedeelte, althans dit vers, toepassen op een manier die volstrekt valt buiten het kader van het hoofdstuk als zodanig. Want dan zou de gedachte zijn, de heer ging onderweg naar Daniel, hoeveel meter is dat? Dus het eerste probleem. En sinds wanneer leidt de weg dan via Perzië? Of zoiets. Er zit nog veel meer moeilijkheid aan. Het idee namelijk dat de heer kan worden tegengehouden, überhaupt door wat voor engel dan ook, lijkt nogal absurd. Dat is waarschijnlijk, maar dat weet ik niet zeker, heb ik gewoon niet nagezocht, maar dat is waarschijnlijk de belangrijkste belemmering om meteen te constateren dat deze man in linnen bekleed enzovoorts niemand anders is dan de Heer zelf. Want als het de Heer zelf is, hoe kan hij dan worden tegengehouden door de een of andere engelenvorst van Perzië? Er stond immers in hoofdstuk 2, of waar was het? De God des hemels geeft de koninkrijken de raad aan wie hij wil, enzovoorts. Ik bedoel, als hij dan zo machtig is, hoe kan hij dan tegengehouden worden door de een of andere engel, hoe hoog hij dan ook geplaatst mag zijn? En dan is kennelijk de conclusie, nou, dan was het niet de Heer zelf, want die kan niet tegengehouden worden. Ik opteer voor de andere mogelijkheid, namelijk, het is wel degelijk de Heer, want dat blijkt uit de vergelijking met Openbaring 1. Die vergelijking zou ook zonder meer moeten gemaakt worden. Daar kom je niet omheen. Het moet dus de Heer zijn. En verder, alles wat hier gebeurt, zelfs ook wat er historisch gebeurde in de voorgaande hoofdstukken, heeft een profetische betekenis. Hier in elk geval, omdat het hier gaat niet eens om een historische gebeurtenis, want het gaat om een visioen dat alleen gezien werd door Daniel. En waar het mij om gaat, is dat we in hoge mate een symbolische voorstelling van zaken hebben. De gedachte is dat de Heer komt naar Daniel, of zullen we het meteen anders zeggen, de Heer Jezus zal zich openbaren aan het gelovig overblijfsel. Maar helaas zal wel even duren. Het lag niet echt aan hem, maar hij wilde wel. Maar er was wel iets of iemand, iets bevolker, maar er was wel iemand in dit geval, in dit hoofdstuk. Er was iets dat hem tegenhield, waardoor het inderdaad uitgesteld werd tot in de derde week. Dan wel na 3 dagen, of hoe het maar heten mag. En dat thema hebben wij natuurlijk al lang besproken. Je kunt het ook helemaal anders doen en zeggen, niet vragen wie is die man in linnen bekleed, maar vragen wat stelt die man in linnen bekleed voor. Want waar dit een visioen is, zou dat de betere vraag zijn. Namelijk niet wie is hij, maar wat stelt hij voor? Het antwoord blijft gelijk uiteraard. Wat hij voorstelt is de Heer. In ieder geval, de Heer stelde zich zo voor aan Johannes in Openbaring 1. En hier stelt hij zich zo voor aan Daniel. Maar als we het zo vragen, dan kan de volgende vraag ook luiden. Maar wat stelt die vorst van Perzië dan voor? Want per slot, er staat niet eens dat het een engel is. Er staat gewoon, doch de vorst des koninkrijks, of ongewoon, de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij, stond tegen mij, hield mij tegen, enzovoorts, hè. Gedurende 21 dagen, tot op de 21ste dag dus, en ziet Michael een van de eerste vorsten. En er staat ook niet eens bij dat het een engel is. Toch? Nee, dat komt later wel een keer, maar hier ook niet eens. Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten, namelijk ik werd tegengehouden door. Ik kwam niet verder dan. De koningen, staat weer niet engel. De koningen van Perzië. En als wij vragen wat stelt het voor, dan krijgen wij maar zo een antwoord. Want dan hebben we een vraag, wat stelt die vorst van Perzië voor? Maar misschien is het makkelijker om eerst dan te vragen, wat stelt Michael voor? Een van de eerste engelen. Dat is makkelijker voor ons, omdat wij de figuur Michael natuurlijk al een paar keer zijn tegengekomen in het Nieuwe Testament. Bij ons uitstapje vanuit Daniel 9. En we hebben toen gezien dat Michael feitelijk niemand anders is dan de Heer Jezus. Maar misschien moet ik ook zeggen, de figuur van Michael in de Bijbel stelt niemand anders voor dan de Heer Jezus Christus. En eventueel, Michael en zijn engelen stelt voor Christus en de gemeente. Maar als die engelen er niet bij vermeld worden, maakt dat nog niks uit. Het blijft namelijk Christus en de gemeente. En omdat Christus en de gemeente eigenlijk beschouwd kan worden als een pleonasme, kun je net zo goed zeggen, de gemeente. Want dat je kunt zeggen Christus, dat wisten we al. Ja, Christus en de gemeente is hetzelfde als hoofd en het lichaam. Maar u denkt toch niet dat het hoofd de ene kant op gaat en het lichaam de andere kant. Ik bedoel, als het hoofd komt, komt het lichaam ook. En aangezien het hoofd wel degelijk onderdeel is van het lichaam, kun je net zo goed zeggen het lichaam. En als het hoofd komt, komt uiteraard het lichaam mee. Ik bedoel, er is niks moeilijks aan. Als de opperste machthebber ergens voor staat, dan geldt dat voor alles wat onder hem staat, wat aan hem onderworpen is. Als de koning iets doet, geldt dat voor het hele koninkrijk. Als het hoofd iets doet, geldt dat voor heel het lichaam. Enzovoorts. En dus, Michael staat, ik ga het nou niet meer uitleggen denk ik, want we hebben dat al een paar keer gezien. Michael staat gewoon voor Christus en de gemeente. Michael dan wel Michael en zijn engelen. Michael, wie is als God? Vraagteken. Christus. Maar het geldt net zo goed voor de gemeente. Want punt 1, wij zouden de goddelijke natuur deelachtig worden. En we zouden het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Maar Gods zoon is het beeld Gods. Dus we zouden het beeld Gods dragen. We zouden beelddragers God zijn. En wij zijn de eersten als gemeente. Sinds de opstanding van Christus. Enzovoort. Dat is waar het over gaat. Doen we nou even niet zo moeilijk. En verdiepen we ons nou even niet in de details van het verhaal hier. Maar oriënteren we ons even op wat we uit het Nieuwe Testament al lang geleerd hebben. Dat is makkelijk genoeg. Als de Heer verschijnt, zal het zijn na uitstel van 2000 jaar, om zo te zeggen. En als hij komt, komt op de wolken des hemels om zich te openbaren aan het gelovig overblijfsel. Dan komt hij met de gemeente. En dat dus bij de verschijning van de Heer Michael een rol speelt. Ja, dat is niks bijzonders eigenlijk meer voor ons, bedoel ik. Dat weten wij al lang. Bovendien, er staat vaak genoeg, de Heer komt en als een heiligen met hem of als een engelen met hem. Dat gaat altijd over de gemeente. En de gedachte is gewoon dat de Heer, nou ben ik terug in Daniel 10, de Heer zou verschijnen. Dat ging echter niet, maar daar kom ik straks op terug. Dat ging echter niet, maar pas toen Michael daar was, toen kon hij verder. En toen verscheen hij. En dat is precies het verhaal. De Heer zal verschijnen aan het gelovig overblijfsel, maar pas als eerst Michael er is, als eerst de gemeente daar is. Dat wacht daarop. Niet helemaal in hetzelfde verband wordt het gezegd, maar het staat in bijvoorbeeld in Hebreeën 11, in iets ander verband, staat er in verband met de oud-testamentische gelovigen, waarvan gewoon staat dat ze aan hen beloften gedaan zijn die niet vervuld waren in het verleden, die ook nu nog niet vervuld zijn, want het wacht op de voltooiing van de gemeente, opdat zij niet buiten ons om of voor ons of zonder ons zouden zalig worden of wat er maar staat. Einde van Hebreeën 11 is dat. Ze wachten op de gemeente. En de verschijning van Christus in heerlijkheid wacht op de voltooiing van de gemeente, want de Heer zou verschijnen met de gemeente. En zolang Michaël er dus niet is, overdrachtelijk gezegd, maar daar dient de naam ook voor, zolang Michaël er niet is, geen verschijning van de Heer. Dat heb je toch? Nou. De vraag is vervolgens, maar wie is dan die koning van Perzië of... Wat toch hetzelfde is, wie zijn de koningen van Perzië? En in dat geval denken wij dus helemaal niet meer aan Perzië, hoewel die naam daar staat. Maar vraag ons af waar Perzië voor staat, wat het woord betekent. Nou, dat is makkelijk genoeg, want Perzië is gewoon Peres. Poras, Peres, Peres, de Bres, de Breuk... De breuk, de onderbreking. Ja, goed, in Genesis 38 wordt gezegd, op u is de breuken, heeft men vertaald. Dat had net zo goed kunnen staan, op u is Perzië. Maar ja, dan begrijpt niemand er wat van natuurlijk. Nou, hier staat koningen van Perzië, daar begrijpt niemand wat van hier. Maar als er staat, ik werd opgehouden door de breuk... Of door een koninkrijk van die breuk. Dan weet u toch waar het over gaat. De verborgenheden van het koninkrijk, toch? De onderbreking in de openbaring van het koninkrijk van Christus. Nou, dat is waar het over gaat. Die vorst van Perzië of die koningen van Perzië staan gewoon voor onze tegenwoordige tijd. En pas als die tijd voorbij is, kortom, als Michaël daar is... Als de gemeente voltooid is, zal ik maar zeggen, dan zal de Heer verschijnen aan een gelovig overblijfsel van Israël. Met als resultaat, wat wij al 10 hoofdstukken lang inmiddels verwachten, het resultaat dat het koninkrijk van Juda hersteld zal worden in Jeruzalem. Daar gaat het om. Maar u en ik weten toch al lang dat als dat koninkrijk van Christus op aarde en in Jeruzalem gevestigd wordt, wordt het gevestigd door Christus en de gemeente. Wij maken immers deel uit van... Christus, van zijn regering moet ik eigenlijk zeggen. We zijn immers die gemeente van eerstelingen enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat en wat hier bedekt gezegd wordt. En nogmaals, dan kun je zeggen, ja, maar dat lees ik er allemaal niet in. Dat zeg ik toch gewoon, ik ook niet. Dat lees ik er ook niet in. Maar ik weet het uit het Nieuwe Testament en hier herken ik dat dan. Nou ja, tenzij je vasthoudt aan een traditioneel verhaal dat zegt, nou ja, dat gaat hier over engelenvorsten van Perzië en engelenvorsten van, weet ik veel. Wie is Michaël dan? Is mooi hoor, Michaël. Een van de eerste vorsten. Kijk, ook daar zouden wij eigenlijk over moeten struikelen. Een van de eerste vorsten. Want wij weten al dat als Michaël beschouwd wordt, als wij Michaël beschouwen als een... vorst, een engelenvorst, als dat tenminste een goed woord is. He? Niet engelvorst, hè? Engelenvorst, engelvorst, weet je veel. Daar kun je geen tussenend mee zetten. Nou, ik weet niet hoe je dat spelt. Maar als hij een engelvorst is van het een of ander volk, zoals de vorst van Perzië geacht wordt dat te zijn, van welk volk is hij dan de vorst? Dat weten wij, maar waarom staat het er niet bij? Nou goed. Van welk volk is hij de vorst? Hoofdstuk 12, vers 1. Van Israël. Staat het, dat is de tweede keer dat Michaël genoemd wordt. In Daniël 12, vers 1. Te die tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de zonen uw volks staat. Dat voor zover Michaël heerschappij heeft over een volk, één volk is dat ene volk. Israël. Hetgeen bevestigt dat het de Heer Jezus is, want... lijkt me een duidelijke zaak, maar daar ga ik nou verder niet op in. Ik zeg altijd maar, als de mens Jezus van Nazareth koningschap heeft over Israël... Dan, en hij is tegelijkertijd God... dan kan er boven hem nooit meer een engelenvorst staan. Als het dan toch zo is, iemand genoemd wordt, is die engelvorst ook gewoon Christus zelf. Michael kan dus nooit iemand anders zijn dan Christus zelf. En nou even verder. Als Michael de gemeente voorstelt, Christus en de gemeente, komen wij precies bij hetzelfde verhaal uit. Heb ik u ook al een paar keer verteld hier. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van... Gewoon even die hiërarchische lijn volgen. Van Israël. En voor zover de gemeente met Christus heerschappij zal hebben over alle volken, over heel de aarde, zal dat gebeuren via Israël. Die staat onder de gemeente in deze hiërarchie. En dus klopt het precies. Michael, vorst van Israël, klopt precies, want Michael is Christus dan wel Christus en de gemeente. Dat is waar het over gaat. Het is echt niet zo moeilijk. Dus, de Heer werd opgehouden, zo is het nou maar net. Hij wordt opgehouden tot in onze dagen nog steeds. Het wacht erop dat inderdaad de gemeente aan hem wordt toegevoegd. En dan is het uitstel voorbij. Dat wil zeggen, dan zal hij zich openbaren aan het gelovig overblijfsel van Israël. Het merkwaardige is trouwens dat die dingen eigenlijk precies zo... maar heel kort gezegd worden in 1 Thessalonicenzen 4... de bekende gedeelte over de opname van de gemeente. Daar staat ook, de Heer zal wederkomen, maar niet zonder ons. De Heer zal wederkomen, hij zal komen, op de wolken des hemels. Maar pas nadat wij hem tegemoet zullen gegaan zijn. Nou, daar staat, maar eerst zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht enzovoorts. Maar het is natuurlijk precies hetzelfde. Hij zal verschijnen op de wolken des hemels, maar dat wacht dan toch eerst op onze verdwijning, als het ware in die wolken, opdat wij samen met hem de wolken des hemels zouden verschijnen aan Israël, inderdaad in de eerste plaats. De bekende wederkomst van Christus en de gemeente op de Olijfberg. Nou goed, terug naar Daniël 10. Waar het dus om gaat is niet om een beschrijving van hoe het in de hemel toe gaat en dat er nogal wat oneenigheid of oorlog is in de hemel, om zo te zeggen. Daar gaat het niet over. Het gaat gewoon om een symbolische uitbeelding van de tegenwoordige tijd waarin de Heer zich nog niet openbaart en waarin het koninkrijk aan Juda of van Juda nog niet hersteld zal worden. En dat is precies het thema van dit Bijbelboek, dus er is inderdaad niks mee mis. Is trouwens nog wat anders aan de hand, ik weet niet zeker of ik dat misschien al gezegd heb. De profetieën met betrekking tot de koning der Perzen zijn, als je ze zo smal mogelijk neemt, profetieën over de komst van Kores. Dat heb ik in elk geval gezegd vorige keer. In Jesaja 40, 42, 45, daar in de buurt. Daar wordt aangekondigd de komst van Kores, Cyrus, Kyros, hoe je maar noemt, Kores. De vorst der Perzen, degene die het Babylonische Rijk als het ware zou overnemen. En die bij die gelegenheid ook het Joodse volk zou toestemming geven om terug te keren naar het beloofde land. De gedachte is bovendien dat die profetieën tegelijkertijd profetieën zijn over de Heer Jezus zelf. Ik zeg altijd, als je die profetie over Kores leest in Jesaja en je kende de geschiedenis niet, dan zou je denken dat het gewoon een profetie is over de komst van Christus. Die zou komen en die zou inderdaad het overblijfsel terugvergaderen naar het land en zijn tempel en daarmee koninkrijk bouwen en nieuwe verbond doen aanbreken en al die dingen meer. Lees het maar, hoor. Er wordt zelfs over verborgenheid gesproken en zo wordt in datzelfde hoofdstuk. Maar er is dus wat samenhang tussen. En die samenhang vind je hier ook. Perzië is niet noodzakelijk als term, symbolisch, niet zo noodzakelijk de vijand van God of iets dergelijks. Maar Perzië heeft er wel mee van doen, de naam heeft er mee van doen, dat inderdaad het koninkrijk nog niet, althans niet meteen openbaar wordt. Daar gaat het om. Het hele koninkrijk der Perzen en Meden staat zo zonder meer typologisch voor onze tegenwoordige bedeling. Perzen en Meden. Eigenaardig genoeg dat er twee termen voor zijn, Perzen en Meden. Maar ja, alles over onze bedeling gaat nou eenmaal over een dubbele. Dus dat is op zich niks bijzonders. Maar ik herinner u maar even zo'n zijlijn. Ik herinner u maar even aan de geschiedenis van Esther. Het boek Esther speelt zich af in de Babylonische ballingschap, die inmiddels een Medo-Persische ballingschap was geworden. Waarin aan de ene kant sprake waarvan was dat het Joodse volk teruggekeerd was naar het land. Aan de andere kant Esther en haar familie enzovoort. Ze waren wel degelijk nog in de ballingschap. Heel eigenaardig verschijnsel. Was er nou wel of niet verlossing tot stand gekomen? Maar diezelfde vraag kun je over onze dagen stellen. Is er nou wel of niet verlossing tot stand gekomen? Zijn de profetieën vervuld of niet? De ene kant wel, de andere kant niet. Bovendien, heel de geschiedenis van Esther hangt aan de naam Esther. En Esther betekent, ik ben verborgen. Ik verberg mij. De enige manier waarop je de betekenis van de naam in de geschiedenis van Esther tegenkomt, is een negatieve. Je vindt namelijk in het boek Esther de naam van de Heer niet terug. Dat is de gebruikelijke verklaring. Ik verberg mij. Je vindt zijn naam niet terug. Je weet dat hij wat doet, maar er staat nergens dat hij wat doet. Hij verbergt zich. Maar het gaat juist, typologisch weer, over onze tegenwoordige bedeling. Verder, de ene kant wordt gezegd, Babel werd veroverd door Perzië. In algemene lijnen is dat goed. Meer concreet, de stad Babel werd veroverd, niet eens door Perzië, maar door de Meden. Maar de Meden in de Bijbel zijn sowieso een beeld van de gemeente. Om nogal wat redenen, overigens. Maar zo is het nou eenmaal. Laat ik twee punten noemen. Een van de punten is dat de 10 stammen verdwenen zijn in de tijd naar het gebied der Meden. En als je nu vraagt waar de Angelsaksische volkeren vandaan komen, zegt men nog steeds, in de gewone boeken, staat er gewoon in uit het gebied van Medië. Leuk, hè? Wij worden geacht Meden te zijn op een of andere manier, omdat we uit Medië komen. Nou goed, dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is een nog veel sterkere. Wij leren namelijk dat de gemeente met Christus oordeel zal brengen over de volkeren en dus uiteindelijk ook over Babel. En in het bijzonder de stad Babel. Zoals vermeld in bijvoorbeeld Openbaring 18 en 19 enzovoort. Nou 17 al min of meer. Eerder trouwens wordt het alles genoemd. Maar de definitieve ondergang van dat laatste wereldrijk ten einde het rijk van Christus op aarde te vestigen. Daar moet de gemeente in betrokken zijn. Maar de gemeente wordt daar niet genoemd. Wat wel genoemd wordt, is dat uitgebreid beschreven wordt hoe Babel valt en het wordt bezongen enzovoorts. Maar als je het leest en je let goed op, dan behoor je te merken dat wat er ook staat in Openbaring 18 en het begin van Openbaring 19 over de val van Babel, het is allemaal, nou, op een enkel zinnetje na dan, maar het is allemaal ontleend aan de profetieën van, nou moet ik even gokken, Jeremia geloof ik, 50 en 51. Ja, dan denk ik altijd, was het nou Jeremia of Ezekiel, maar nou goed. Dat kunt u thuis ook wel vinden natuurlijk, als ik het weer moet kijken. Maar, en het aardigheid is dat die profetieën daar worden aangehaald. Nou, die profetieën in het Oude Testament spreken over, kondigen de val van Babel aan en van het koninkrijk van Babel. En dat zal tot stand gebracht worden door de Meden. Daarna zeggen wij, dat is gebeurd, want was Darius de Meder. Daniel, weet je wel. Het was Daniel, Darius de Meed, die in de tijd Babel veroverde. En die 2 jaar later het overgaf aan zijn grote baas, Kores de Pers. Maar de aardigheid is dan dat wij zo zonder meer zeggen, nou, die profetieën zijn vervuld. Maar aan de andere kant moeten wij op basis van Openbaring 18 en 19 vaststellen dat die profetieën alsnog vervuld zullen worden, alsnog en uiteindelijk definitief Babel echt verwoest zal worden. Want hoe dan ook, de Meden in het verleden hebben letterlijk Babel veroverd, maar niet verwoest, hè, dat weet je. Maar als dan in Openbaring met betrekking tot de toekomst opnieuw melding gemaakt wordt van diezelfde profetieën uit het Oude Testament, moeten wij concluderen dat dan dus in de toekomst volgens deze profetieën Babel verwoest zal worden door de Meden. Nou, even onder elkaar, wijs die Meden eens aan dan. Wie zijn dat? Wij weten door wie Babel verwoest zal worden. Door de Heer zelf. Er staat gewoon vuur uit de hemel. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of de meden zijn ineens in de hemel en gooien vanuit de hemel vuur naar beneden. Of de term meden wordt gebruikt als een schuilnaam voor de gemeente. Dat laatste moet zo zijn, want het zijn niet de meden, het is de gemeente. Die vanuit de hemel het koninkrijk van Christus zal openbaren op aarde. Heb u dat? En andere zal ik u niet onthouden, want die vind ik persoonlijk erg leuk. Meden, het volk der meden, betekent hetzelfde als het volk van de Chinezen trouwens. Ja, dat is zo. Het betekent het volk van het midden. De meden van het midden. Bij de Chinezen is dat erg hoog gegrepen. De gedachte is, degene die in het midden is, heeft de heerschappij. De symboliek begrijpen wij niet meer, maar het is zo. Het midden is de plaats waar de troon God staat. Het midden is de plaats waar de tempel staat, enzovoorts. Het midden is de plaats waar de boom des levens staat. Hoewel ik een dame kende die dacht dat in het midden de boom des goeds, de kennis des goeds en des kwaads stond. Maar dat berust op een misverstand. De Joden hebben het als volgt opgelost. Die zeggen, de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens zijn twee verschillende takken van op dezelfde wortel. Het is net verbondstheologie. Men weet het onderscheid niet meer tussen wet en genade. Want dat is, nou goed. Wat staat er nou eigenlijk in het midden? Maar vooruit. Maar het midden is de plaats van de troon. En als het gaat om een volk van het midden. Wel, als er een volk van het midden bestaat in de hoogste betekenis van het woord, dan is het de gemeente. Met Christus gekroond. In de hemel zelf, die dus ook per definitie het midden is. Dat vind ik het leukste van het verhaal. Eigenlijk, maar vooruit. Nou goed. Hoe dat ook zij, Perzië en Medië staat wel degelijk voor onze bedeling. Perzië wordt gebruikt in het algemeen voor de onderbreking in de normale voortgang van Gods handelen met betrekking tot de wereld. En de term Medië of Meden wordt specifiek gebruikt ter aanduiding van de gemeente. Zo is het. En mocht nou iemand zeggen, maar de Joden werden toch vervolgd door de... De Meden en Perzen waren toch de grote vijanden van de Joden. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Zeer bedreigend. Ik denk niet dat ik er wat aan toe hoef te voegen. Denk er maar eens een poosje over na. Zeer bedreigend. Nou goed. Opnieuw, terug naar dit schriftgedeelte. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Michael kwam erbij dus en toen werd het goed. En er staat er vers 14. Nu ben ik gekomen, wat ik bij nu zeg. Altijd zeg ik nu weer. Dat betekent altijd na het voorafgaande. Nou, na. Nu inmiddels dus. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Want het gezicht is nog voor dagen. Vele dagen hebben de vertalers ervan gemaakt. Het is ook een vrije verklaring van een gezette grote tijd in vers 1. En de gedachte die eraan kleeft is inderdaad dat men er niet op zou moeten rekenen dat die 70 weken... zoals die in mijn Bijbel nog op dezelfde bladzijde staan, dat die profetie van die 70 weken zomaar ineens in één ruk zou worden vervuld. Integendeel, het gaat er nog steeds om dat na die 69ste een breuk zou ontstaan die pas na 21 dagen, bij wijze van spreken, zou worden